voordat we uit de Bijbel gaan lezen, een korte introductie. Op mijn scheurkalender stond op 1 januari de twee kenmerken van een christen zijn geven en vergeven. Nou, we zullen er vast nog wel meer kunnen bedenken, maar ik vond het wel aardig en hij kwam ook wel heel goed uit, want ik wil een serie gaan houden over geven. En vanmorgen is daar de aftrap voor. En dan komt het nog eens extra mooi uit dat het de eerste zondag van het jaar is. En na het terugkijken op het oude jaar, ben je aan het begin van het jaar altijd aan het vooruitkijken. Tenminste, ik wel. Dat gaat vanzelf. Wat wil ik gaan doen dit jaar? Bij leven en welzijn, natuurlijk. Welke taken liggen er voor me? Thuis, in de kerk, op school, op het werk. Hoe zal mijn gezondheid zijn? Waar gaan we naartoe? Op vakantie? Als we dat kunnen. Hou ik die baan of moet ik, wil ik een andere baan zoeken? Krijg ik verkering dit jaar? Ga ik mijn examen halen in de maand mei? En ongetwijfeld neem je je ook weer dingen voor. Dingen die je wel wilt doen en dingen die je niet meer wilt doen. Nou, die mag je zelf invullen. En als je hulp nodig hebt bij dingen die je niet meer wilt doen en je weet niks, dan mag je mijn lijstje wel even zien straks. Er zit vast wel iets bij van dat je zegt, oh ja, daar wil ik ook wel vanaf eigenlijk. En als je er hulp bij nodig hebt, dan kun je altijd voor je laten bidden aan het einde van een dienst. Of je kunt vanmiddag naar de gebedsdienst komen. Want vanmiddag staat de gebedsdienst in het teken van de goede voornemens. Die dienst is trouwens helemaal bedacht en georganiseerd door de kring Alle Hens aan Dek. En dat willen we ook vaker gaan doen dit jaar. Het liefst elke keer als we gebedsdienst hebben, eerste zondagmiddag van de maand, dat een van de kringen zo'n dienst helemaal uitdenkt en voorbereidt. En nou, dat mogen ze helemaal doen. Ze mogen ook de hulp van Pieter en mij daarbij inroepen. Vanmiddag komt dat bijvoorbeeld tot uiting doordat een aantal leden van die kring hier vooraan in de kerk bidden. En ze hebben ook de liederen uitgezocht en de dienst bedacht. Het ziet er gewoon hartstikke goed uit. Dus nou, misschien is dat wel een goed voornemen om vanmiddag naar die gebedsdienst toe te komen. En samen die voornemens aan onze God voor te leggen. Ik wilde vanmiddag dan met jullie nadenken over Haggai 2. Dat is dan ja, logisch een vervolg op vanmorgen, als ik over Haggai 1 wil gaan spreken. En beide keren wil ik een aantal principes met jullie doornemen. Een aantal principes over geven. En vanmiddag dan wat meer over levensheiliging, leven met God, en vanmorgen over geven aan God. We gaan nu eerst lezen uit Haggai 1 en ik zeg er vast bij dat we straks na de verkondiging een aantal versen zingen uit gezang 473. Haggai 1. In het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de eerste dag van de zesde maand, richtte de Heer zich bij monden van de profeet Haggai tot Zerubabel, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda, en tot Jozua, zoon van Jozadak en hoge priester. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen. Maar, zo sprak de Heer bij monden van de profeet Haggai, is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl mijn huis nog een ruïne is? Nu dan, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie ingeslagen? Denk toch na. Jullie hebben veel gezaaid, maar weinig geoogst. Jullie eten, maar raken nooit verzadigd. Jullie drinken, maar nooit is het genoeg. Jullie kleden je, maar krijgen het nooit warm. De dagloner krijgt zijn geld, maar het verdwijnt in een beurs vol gaten. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Welke weg zijn jullie eigenlijk ingeslagen? Ga naar de bergen, haal daar hout en bouw mijn huis weer op. Met vreugde zal ik het aanvaarden en er mij in al mijn luister tonen, zegt de Heer. Jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden? En wat jullie wel binnenhaalden is door mijn adem vernietigd. En waarom? Spreekt de Heer van de hemelse machten. Omdat mijn huis nog altijd een ruïne is, terwijl ieder van jullie zich uitslooft voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel jullie zijn dauw en brengt de aarde niets meer op. Ik heb het land en de bergen, het koren, de wijn en de olie, al wat de aarde opbrengt, ieder mens en elk dier en alles wat jullie moeizaam tot stand hebben gebracht, met droogte getroffen. Zerubabel, zoon van Sealtiel, en Jozua, zoon van Jozadak en hoge priester, en wie er van het volk nog over waren, luisterden naar de oproep die de Heer hun God had gedaan. Ze luisterden naar de woorden van de profeet Haggai, die door de Heer hun God gezonden was. En het volk werd vervuld van vrees voor de Heer. Maar Haggai, de bode van de Heer, zei in opdracht van de Heer tot het volk: ik ben bij jullie, spreekt de Heer. Zo zette de Heer Zerubabel, zoon van Sealtiel en gouverneur van Juda, en Jozua, zoon van Jozadak en hoge priester, en wie er van het volk nog over waren, ertoe aan te beginnen met het herstel van de tempel van de Heer van de hemelse machten, hun God. Ze gingen aan het werk op de 24e dag van de zesde maand. Nou, we komen zo een beetje binnenvallen eigenlijk bij de profeet Haggai. Ik vermoed zomaar dat hij niet zo heel erg bekend is bij ons. Dus het lijkt me goed om eens even wat te kijken naar de omstandigheden en de tijd waarin zich dit allemaal afspeelt. Het inmiddels gedeelde koninkrijk Israël, dat nu bestaat uit Israël en Juda, is er slecht aan toe wanneer Haggai deze woorden spreekt. Het noordelijk rijk is door de Assyriërs ingenomen en heel veel mensen zijn weggevoerd in ballingschap. En met het zuidelijke rijk gebeurt dan een 140 jaar later hetzelfde. Alleen dit keer dan door de Babyloniërs. En we schrijven dan zo rond 586 voor Christus. Een groot deel van het volk wordt weggevoerd door de Babyloniërs. De stad wordt verwoest, de tempel in Jeruzalem wordt verwoest, de muren worden neergehaald, heel veel huizen worden vernield en duizenden mensen worden in gevangenschap weggevoerd en gedood. En de Bijbel leert ons dat dit het volk Israël niet zomaar overkomt, maar dat het een gevolg is van hun ongehoorzaamheid aan hem. En dan een kleine 50 jaar later zijn er weer wat wisselingen geweest op het wereldtoneel. Babylonië is de macht kwijtgeraakt en het rijk van de Mede en Perzen is groot geworden. En dan zitten we in 538 voor Christus. En dan staat er iets heel bijzonders in de Bijbel. Dan staat er, dat lees je in 2 Kronieken 36 en in Ezra 1. De geest van Kores, de koning van Perzië, wordt door God opgewekt om zijn huis in Jeruzalem te laten herbouwen. Nou, dat is heel opmerkelijk. God geeft het in het hart van een heidense koning om zijn tempel die in puin ligt te laten herbouwen in Jeruzalem. En Kores die is heel gul. Die zegt: iedereen die deel uitmaakt van het Joodse volk, die mag terug naar zijn eigen land. Ik geef jullie de vrijheid. Ga maar terug als je dat wil. Ga maar bouwen aan de tempel van jullie God. Ik geef je geld mee. En wie niet gaat, die moet ook nog bijdragen. Maar ik geef je alle middelen en alle ruimte om dat te gaan doen. En hij geeft zelfs de tempelschatten terug die door de Babyloniërs geroofd waren. Nou, dan zijn er ongeveer 50.000 mensen die gehoor geven aan die oproep. Ze gaan terug naar Jeruzalem. En ze beginnen datzelfde jaar nog aan de bouw van het altaar en het jaar daarop aan de herbouw van de tempel. Nou, ook weer een bijzonder moment in de geschiedenis. Hè. God heeft gezegd, ik ga jullie straffen. Ik heb jullie eeuwenlang gewaarschuwd en straks komt die ballingschap. En dan zal Jeruzalem 70 jaar verwoest blijven liggen, totdat de tijd van de zonde vol is. En dan nog voordat die tijd om is, zet God alweer mensen aan het werk, en dit keer dus via een heidense koning, om zijn land weer op te bouwen en de tempel weer neer te zetten. God is trouw. Dat is een van de dingen die er zo uitspringen in deze geschiedenis. God is trouw en hij zorgt er zelf voor dat het weer goed komt en dat zijn koninkrijk doorgaat. De mensen gaan enthousiast aan de slag. Er wordt met heel veel inzet en heel veel liefde gewerkt aan het huis van God. Maar dan komen de moeilijkheden. En dat komt omdat in de tijd van de eerste ballingschap, het Noordelijke Rijk, werden heel veel bewoners weggevoerd in gevangenschap. En de Assyrische het Assyrische Hof heeft toen andere mensen uit andere landen in Israël geplaatst om daar het land te bewonen. En dat gaat botsen. Die mensen willen graag meewerken aan de bouw van de tempel. Nou, op zich een mooi streven, zou je zeggen. Maar het Joodse volk wil dat niet. Want jullie zijn onrein. Jullie mogen niet meebouwen aan onze tempel. En dat botst. Dat botst geweldig. En er komt tegenwerking, tegenstand. En die groepen mensen die daar wonen, die krijgen het zelfs voor elkaar dat het Perzische Hof ingrijpt met geweld. En de herbouw van de tempel komt stil te liggen. 17 jaar lang gebeurt er helemaal niks. De bereidheid van de mensen om te bouwen is weg. De geldkraan van de koning is dicht. En uit eigen zak betalen, dat is er kennelijk niet bij, blijkt uit Haggai 1. Wat nog erger is, ook de leiders delen in de malaise. Zerubabel, de beoogde vorst, en Jozua, de hoge priester, ja, die zien het eigenlijk ook niet meer zitten. Het is een hele moedeloze club geworden. Ze hebben zich laten ontmoedigen en ze durven niet meer te beginnen uit angst voor tegenstand, angst voor het Perzische Hof. En tot overmaat van ramp mislukken de oogsten. Er is droogte, er is honger. Haggai zegt het, er is veel gezaaid, maar weinig binnengehaald. Nou, dat is de situatie van die 50.000 mensen die zo hoopvol en verwachtingsvol terug waren gegaan naar hun land. Nu gaan we even inzoomen op het hoofdstuk zelf en de boodschap van de profeet Haggai. Hij zegt iets opmerkelijks in vers 2. Daar staat: dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dit volk beweert dat de tijd nog niet is gekomen om de tempel van de Heer weer op te bouwen. Nou, dat komt ook weer eigenlijk een beetje uit de lucht vallen, maar dat is een reactie van het volk op een eerder spreken van God. Dus God had al door Haggai gesproken: jullie moeten de tempel weer gaan opbouwen. Maar het volk zegt: ja, daar is het nu nog niet de tijd voor. En zo komen we erin. Zo zegt Haggai in hoofdstuk 1 vers 2. Oh, is het daar nog niet de tijd voor? Het volk dacht daar dus eerst anders over, hè? Toen koning Kores de gelegenheid had gegeven, waren ze aan de slag gegaan. En ja, wat zou je anders denken als je in gevangenschap zit in een vreemd land en die heidense koning die zegt: nou, ga maar weer terug, ga maar bouwen. Dan zie je dat toch als de hand van God, of niet? Ja, dit is duidelijk Gods ingrijpen. We mogen weer terug naar Israël. Maar toen die tegenwerking kwam, toen zijn ze gestopt. En zijn ze gaan nadenken. En misschien hebben sommigen wel gezegd: ja, dat dachten wij nou wel dat het Gods tijd was. Maar daar hebben we ons toch in vergist. Het was gewoon nog niet Gods wil. Want als er zoveel tegenstand is, nou, dan hebben we ons vergist. Dan was het gewoon nog niet Gods tijd. En weer anderen hebben gezegd: nee, Jeremia, de profeet, heeft duidelijk gezegd dat er 70 jaar moesten gaan over Jeruzalem. 70 jaar zou het verwoest liggen. We zijn gewoon te vroeg begonnen. Die 70 jaar zijn nog niet om. We moeten wachten. Dit is nog niet Gods tijd. En weer anderen hebben gezegd: nee, die tempel, die wordt pas herbouwd in het Messiaanse Rijk. Als de Messias komt, dan pas zal de tempel er weer staan. En daarbij, het gaat economisch zo slecht nu. We moeten alle zeilen bijzetten om het zelf te redden. Het is hard voor weinig. Nee, laten we maar stoppen. Het is gewoon kennelijk niet Gods wil om nu aan zijn huis te bouwen. En eerlijk gezegd, ja, ik kan me dat wel voorstellen. Als het allemaal zo tegen zit dat je dan gaat nadenken: nou, nee, we hebben ons vergist. We moeten maar gewoon wachten. Laten we nou eerst maar gewoon hard werken en ons land er weer een beetje bovenop helpen. En die tempel, dat komt dan wel. Maar Haggai, namens God uiteraard, die draait het om. En die zegt: nee, jullie draaien de zaken om. Jullie trekken verkeerde conclusies. Het gaat zo slecht in het land, omdat jullie niet gehoorzaam zijn. Zeg nou niet: de omstandigheden zijn zo slecht, dus het zal Gods wil wel niet zijn. Nee, de omstandigheden zijn zo slecht omdat jullie Gods wil niet doen. Nou moeten we wel bedenken dat het volk Israël al eeuwen bekend was met wat Mozes had gezegd. En dan denk ik met name aan de hoofdstukken 28 tot en met 30 van het boek Deuteronomium. Daar heeft Mozes namens God het volk voorgehouden, zegen en vloek. Zegen in het land Kanaan voor het volk Israël als ze zouden doen wat God wilde. En vloek over het volk Israël in het land Kanaan als ze niet zouden leven volgens Gods wil. En Israël kende dat principe, had het in elk geval moeten kennen. En dit is nou precies wat er gebeurde. De ballingschap was de, ja, ik zou bijna zeggen, de ultieme vervulling van die boodschap van Mozes. Dat was de uiterste vloek van God over het volk. En je zou denken dat daarvan geleerd was, maar kennelijk toch nog niet voldoende. Vers 6. Jullie hebben wel gezaaid, maar weinig geoogst. Vers 9. Jullie hebben veel verwacht, maar hoe weinig is het geworden? De aarde brengt niets meer op. Vers 10. De hemel onthoudt jullie zijn dauw. Vers 11. Ik heb het land en de bergen. Ik, hè, dat zegt God. Ik heb het land en de bergen, het koren, de wijn en de olie, al wat de aarde opbrengt, ieder mens en elk dier, en alles wat jullie moeizaam tot stand hebben gebracht, dat heb ik met droogte getroffen. Dit is niet een speling van de natuur. Nee, God zelf zit hierachter. En terwijl Haggai dit zegt, ontmaskert hij nog een ander motief. En dat is het motief van de verkeerde gerichtheid, van het egoïsme. Vers 4 en vers 9 laten dat zien. Is het dan wel tijd om in jullie mooi afgewerkte huizen te wonen? Je hoort het aan de woordkeuze van Haggai. In jullie mooie afgewerkte huizen, terwijl het huis van God een ruïne is. Jullie sloven je wel uit voor je eigen huizen. Ik denk niet dat iedereen vanuit dat motief heeft gehandeld, daar in Jeruzalem. Maar op zijn minst een behoorlijk gedeelte van het volk wel. Een behoorlijk gedeelte vindt zijn eigen leven en zijn eigen levensonderhoud belangrijker dan het werk voor God. Maar die woorden van Haggai die slaan in. En dat is op zich ook wel uniek, want heel vaak is de boodschap van een profeet zonder gevolg gebleven. En hebben mensen moeten spreken namens God, maar is er vrijwel niks mee gedaan. Maar bij Haggai is het anders. De mensen luisteren naar hem. Dat lees je in het vervolg van het hoofdstuk. Ze krijgen weer ontzag voor de Heer en ze gaan aan de slag. De herbouw van de tempel wordt weer opgepakt. En er staat zelfs een datum bij. Is je dat opgevallen aan het begin, vers 1, en aan het slot van hoofdstuk 1. De woorden van Haggai dateren van de eerste dag van de zesde maand van, wat was het, tweede jaar, hè? Ja, tweede jaar van de regering. En het slot, daar staat, de actie van de leiders als ze weer gaan herbouwen, is op de 24e dag van die maand. Dat is mooi voor een profeet. En volgens mij droomt elke voorganger daarvan, dat je iets zegt namens God en dat er gewoon binnen 3 weken wat gedaan wordt. Dus ik heb in mijn Outlook agenda, heb ik alvast in de laatste week van januari een vinkje gezet. En ik zit te wachten wat er met deze preek gedaan wordt. Nou, zoiets zal Haggai denk ik ook wel gevoeld hebben. Zo, ze luisteren echt naar wat God zegt. En ze gaan weer aan de slag. En er komt weer enthousiasme. En iedereen doet weer mee. En er wordt weer geld gegeven. En mensen komen weer om te helpen. En dan wil ik wat lijnen trekken naar ons. Vanuit dit gedeelte. En ik wil wat principes belichten. Ik begin met te zeggen dat dat verhaal van die zegen en vloek, Deuteronomium, die slothoofdstukken, dat mag je niet 1-op-1 doortrekken naar ons. Zegen en vloek was voor het volk Israël in het land Kanaan heel duidelijk verbonden aan die landbelofte. Dus wij moeten ontzettend voorzichtig zijn om dit zomaar 1-op-1 door te trekken naar ons. Wij kunnen niet claimen dat God ons land, Nederland, en dan heb ik het over de fysieke plaats Nederland, dat hij die zal zegenen als we hem gehoorzamen. Of dat hij ons land zal vervloeken als we hem niet gehoorzaam zijn. Dat wil niet zeggen dat er nooit oorzaak en gevolg is. Ik zal niet zeggen dat God nooit straft. Ik zal ook niet zeggen dat God ons land niet wil zegenen. Ik zeg alleen, pas op met conclusies trekken. Want hoe kunnen wij aan de ene kant zo'n rijk en welvarend land zijn, ondanks de crisis, en tegelijk als volk toch heel ver van God zijn afgedreven en zoveel zonden gewoon openlijk toelaten in ons land en soms zelfs per wet regelen. Als je me dat uit kan leggen. En dat zou ook kunnen betekenen dat een land dat arm is, ja, dat zou dan goddeloos zijn? Nou, zo simpel is het niet. Zo simpel zit het leven niet in elkaar. Dus we moeten heel erg oppassen om het één op één door te vertalen naar vandaag. Maar er zitten wel principes in. En Jezus belooft ons wel, en dat heb ik in een van de preken over het gebed nog aangehaald. Jezus belooft ons wel dat als we het koninkrijk zoeken en op de eerste plaats zetten, dan geeft God ons, onze hemelse Vader, geeft ons alles wat we nodig hebben. Dat krijgen we erbij. Dan krijgen we genoeg om van te leven. Dat is dus wel een principe van zegen. Maar dan gaat het om ons individueel en als gemeente. En dan is dat niet noodzakelijkerwijs verbonden aan een land. En de zegen voor zijn werk in het koninkrijk is ook een ander verhaal. Ook die belooft God. God belooft, ook in het Nieuwe Testament, dat het werk voor hem in Gods koninkrijk, dat niet zonder vrucht zal zijn als we hem op de eerste plaats stellen. Nou, dat is ook het thema van deze morgen. Het eerste en het beste voor God. Dat is een heel belangrijk principe van geven. Het eerste en het beste is voor God. Nog iets over die principes. Die hoofdstukken uit Deuteronomium, die gaan over leven naar Gods wil, naar zijn geboden. En in andere hoofdstukken van dat boek worden ze uitgewerkt. Zo lees je bijvoorbeeld dat er van de eerste opbrengst van het land moet worden geofferd aan God. De eerste opbrengst. En dat de eerstgeborenen aan God moeten worden gewijd. En je kunt ook denken aan een boek als Spreuken. Later geschreven, Spreuken 3 vers 9. Eer de Heer met al je rijkdom, met het beste van de oogst. Dan zal graan je voorraadschuren vullen en je kuipen zullen overlopen van wijn. Nou, zomaar wat voorbeelden om aan te geven. Geef God het eerste en het beste. God heeft er recht op. En dit is een principe dat je door de hele Bijbel heen vindt. God niet afschepen met onze restjes, maar met het eerste en het beste. En dat is de uitdaging voor ons vanmorgen, zo aan het begin van 2010, om voor het eerst of opnieuw of nog meer God bij alles op de eerste plaats te zetten. Bij de besteding van je tijd en van je geld en je inzet, God echt op de eerste plaats zetten. Dat is toch een mooie uitdaging voor ons samen om dat te doen. Om daar samen, net zoals dat opwekkingslied, samen zoeken naar het plan van onze Heer. En samen hem op de eerste plaats zetten. En ik weet wel, er is altijd een reden om dat niet te doen. Als het gaat om je tijd en je geld, dan heb je altijd wel dingen die je wilt doen. En die op zichzelf ook best nodig zijn. Natuurlijk hadden die mensen in Jeruzalem, die hadden geld nodig voor hun eigen huizen en voor hun levensonderhoud. Natuurlijk, dat weet God ook wel. Maar ik verzeker je, als je zo denkt, dan kom je altijd tekort. Want dan zul je altijd je geld stoppen in een bodemloze put. En dan zal er nooit een moment komen dat je zegt, oh ja, nou heb ik ook nog wel wat voor God over. Ja, dat is er dan wel. Maar dat zijn toch de restantjes. En het gaat niet om de hoeveelheid. Laat dat duidelijk zijn in deze serie preken over geven. Het gaat niet om de hoeveelheid die je geeft. Het gaat om het hart waarmee je geeft. En het gaat erom of je God echt op de eerste plaats zet daarbij. Er zijn altijd redenen om dat niet te doen. Voor je tijd en voor je geld. Maar laten we het nou eens omdraaien. We staan aan het begin van een nieuw jaar. Pak nou gewoon eens vandaag of de komende tijd. Pak eens je agenda van het afgelopen jaar. En pak, als je dat hebt, je financiële overzicht van het afgelopen jaar. En kijk nou eens, wat heb ik nou gedaan? Waar is mijn geld naartoe gegaan? Waar is mijn tijd naartoe gegaan? Hoe heb ik dat besteed? En wil ik dat weer voor 2010? Of wil ik echt dingen veranderen? Het zou mooi zijn als je dat vanmiddag al kon doen. En dat je dan met dat goede voornemen hier naartoe komt. En dat we dat samen, die goede voornemens voor God gaan brengen. En vragen of hij ze wil heiligen. zodat hij ermee geëerd wordt en het koninkrijk verder gebouwd wordt. Nou, dat is mijn uitdaging aan jullie, om hier vanmiddag te zijn en dat samen te doen. En misschien zeg je, ja, maar dat zijn grote woorden, ik kan dat helemaal niet waarmaken. Ja, ik ook niet. Maar ik kan het wel als een voornemen voor God neerleggen en erom bidden. En samen kunnen we elkaar daarin versterken en elkaar scherp houden. En wij bouwen vandaag aan het koninkrijk van God. Net zoals dat toen gold voor de tempel. Sterker gezegd, God bouwt door ons heen. Want dat zei ik al aan het begin. Je ziet dat heel sterk in Haggai. God is trouw en God doet het. Hij haalt ze terug uit ballingschap. Hij zet ze aan het werk. Het gaat weer mis en toch grijpt hij weer in. Toch zorgt hij weer dat het werk doorgaat. Nou, dat is ook voor onze bemoediging. God gaat door. Al maken wij er nog zo'n zootje van en al laten wij hem nog zo vaak over met onze restjes. God zorgt toch wel dat het werk doorgaat. En ook als wij ontmoedigd raken of als het tegenzit, als er tegenstand is, of als mensen die prachtige boodschap die wij namens God hebben helemaal niet willen horen, dat gebeurt helaas ook. Of als we misschien mensen niet bereid kunnen vinden voor een bepaalde taak in de gemeente, dan kun je wel eens ontmoedigd raken. Sommige werk loopt niet zo goed. Maar dan nog, God is erbij. Laten we ons niet laten ontmoedigen. En de externe factoren, ja, natuurlijk zijn die er ook. We staan onder druk. Misschien is dit wel de generatie die het meeste onder druk staat. Ik zeg niet dat dit de generatie is die het hardste werkt. Volgens mij zijn er wel generaties geweest die harder gewerkt hebben dan wij. Maar er is wel heel veel druk. Om maar mee te blijven gaan. Om het maar vol te kunnen houden en te presteren. En constant die druk. En je voelt het. Je voelt het eigenlijk elke dag. Maar ook daardoor hoef je je niet te laten ontmoedigen. En ook niet als het financieel tegenzit. Als het economisch tegenzit. En ik weet dat dat zwaar kan zijn voor sommigen. Je zult maar je baan kwijtgeraakt zijn. En je zult maar denken, hoe moet dat nou in 2010? Vind ik nog wel werk? Laat je niet ontmoedigen. Denk niet, ik heb geen tijd. Ik heb geen tijd om te werken in de kerk, in het koninkrijk. Want ik moet eerst... Nee, durf het om te draaien. En je kunt je handen vol hebben aan je studie en aan je school. En denken, ja, ik heb geen tijd. Ik heb geen tijd voor catechisatie. Ik heb geen tijd voor bijbellezen. Want ik heb... Draai het om. Maak die tijd. God zal het zegenen. Laten we aan die kant beginnen. Niet aan de kant van de angst en het pessimisme. Niet aan de kant van het pessimisme over leeglopende kerken en over mensen die Gods boodschap niet willen horen. En over economische tegenwind. Maar aan de goede kant. En dat is de kant van God die zegt, ik ben erbij. Wees nou niet bang. Ik ben erbij en ik sta garant voor dat werk. Ik ben bij jullie, de Heer van de hemelse machten. Mijn macht schiet nooit tekort. Als God ons iets opdraagt, dan is Hij er zelf bij. In 1 Petrus 2 vers 5, daar staat dat we worden opgeroepen om te bouwen aan een geestelijke tempel. Dat is een mooie lijn om door te trekken. De geestelijke tempel, om je daarbij te laten inschakelen. Hij is erbij en Hij zorgt dat het lukt. Maar dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid. God wil ons gebruiken en inzetten als levende stenen. Nou, ik wil dit gedeelte absoluut niet over jullie heen leggen vanmorgen als een zweep. Helemaal niet zelfs. En er is zoveel in onze gemeente om dankbaar voor te zijn. En zoveel inzet en liefde om te bouwen aan zijn rijk. Maar ik wil het bij je neerleggen als een voorzichtige waarschuwing en als een hele sterke aansporing. Een voorzichtige waarschuwing dat als we God niet op de eerste plaats zetten, dan kan het zomaar gebeuren dat het werk stil ligt. En dan kunnen we zeggen, ja, maar God grijpt dan toch alweer in. Ja, dat zal wel, dat is ook wel zo. Maar dat is niet zoals het moet. Maar meer nog dan die waarschuwing wil ik dit gedeelte bij jullie neerleggen als een aansporing. Om God op de eerste plaats te zetten. Nog meer, misschien dan je deed. Of voor het eerst. God zal het zegenen. Zeker, Hij belooft dat. Hij is erbij. Je tijdsbesteding, je geld, je liefde en je toewijding. Weet je, dat is een geloofstap. En die gaat in tegen je logica. Je logica zegt, ik heb maar zoveel, dus ik kan het er nu niet bij hebben. Ik heb maar zoveel, dus ik kan nu niet geven. Dat is mijn logica. En dat is die van jullie. Gods logica is, geef eerst aan mij. En let maar eens op wat ik doe. In Malachi kom je dat ook tegen. God daagt het volk uit. Geef mij je tiende. Nou, ik zeg niet dat we tiende moeten geven, maar als voorbeeld. Geef mij je tiende en dan gooi ik de hemelse sluizen open. Maar eerst die stap zetten. Het eerste en het beste voor God. En Haggai en zijn tijdgenoten, die hebben het gezien. Die hebben gezien dat God dat zegent. Want die tempel, die werd weer herbouwd. En dat duurde wel een tijdje. Maar hij stond er weer. De dienst aan God kon weer doorgaan. Het offer kon weer gebracht worden. De verzoening kon weer gedaan worden. Maar nog belangrijker, en daar sta ik maar heel kort bij stil, want dat is eigenlijk een aparte preek. Maar daar gaat ook het vervolg van Haggai over. Jezus Christus is gekomen. Ten diepste gaat het in de profetie van Haggai over de tempel die Jezus zelf is. Jezus Christus is gekomen. De Zoon van God. Jezus. Het eerste en het beste van God. God gaf hem aan ons. Uit liefde zo groot. En zo diep. En zo allesomvattend. God scheepte ons niet af met de restantjes van zijn liefde. Maar hij gaf ons Jezus. Het eerste en het beste. Amen.